Ja, Marcel en luisteraars, welkom weer bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het weer hebben over heel veel nieuwtjes. We hebben weer een hele hoop verzameld, maar we duiken ook natuurlijk in op een hoofdthema en dit is denk ik wel een hele sappige. Wordt de docent van vlees en bloed, wij, worden we nou vervangen door AI-docenten?
Gaan we het daar echt over hebben al?
Ja.
Ik word nu al zenuwachtig, toch? Ik ben heel benieuwd waar dit op uit gaat lopen.
Marcel, wat hoor ik je goed trouwens?
Ja, even een verhaaltje. We nemen dit op, maar we zijn eigenlijk al anderhalf uur bezig met het installeren van deze nieuwe podcastmicrofoons. Met dank aan Experium Sport en Bewegen.
Ja, want we hebben heel veel mensen die zeiden van, hey, jullie podcast is heel erg gaaf, maar kunnen jullie nog die audio kwaliteit iets beter doen? Nou, alsjeblieft.
Ja, nou hopelijk dan.
We gaan het horen. Hey, laten we snel doorgaan, want we hebben een hele hoop te bespreken. Marcel, alles goed met jou?
Ja, gaat lekker. Ik heb het lekker druk en gewoon goed bezig. Maar jij hebt volgens mij niet zo heel veel te doen, toch?
Ja, niet zoveel te doen. Het is helemaal los aan het gaan, volgens mij. Ik heb deze week heb ik twee keynotes en twee workshops. Volgende week weer vier workshops. Er gebeurt van alles om me heen rondom AI. Ik ben van alles aan het doen. Mag ik gewoon even spuien, Marcel?
Je praat vanuit jouw bubbeltje, dat weet je.
Hè? Ja, zeker. Ik had gisteren de uitreiking van de diploma's. En ik weet nog heel goed dat ik het jaar ervoor zei ik van, hey, jullie zijn eigenlijk de laatste generatie die nog zonder AI zijn afgestudeerd. Toen moesten een paar gasten al gniffelen. Maar je merkt gewoon al van, hey, er is nu al zoveel veranderd. Er is geen student meer die geen AI heeft gebruikt. Of in ieder geval die ik heb begeleid, die het niet heeft gebruikt. Verder merk je gewoon overal om je heen hoeveel dit losmaakt. Dus ik had gisteren een gesprek met een collega van me en die zei van ja, ik was bezig met feedback geven op allerlei soort van essays, rapporten. En ik was op de helft en toen dacht ik, ja, laat ik eens even kijken hoe AI dat doet. Dus hij had diezelfde helft in AI gegooid en daar feedback op gevraagd met best wel goede prompting. Toen zei hij, ja, dat ding geeft gewoon bijna elke keer dezelfde feedback als ik. Dus toen zei hij, toen had ik zoiets, ja, wat ben ik hier gaan doen dan? Waarom zit ik hier zoveel tijd in te steken?
Ja, misschien wordt hij wel vervangen dan.
Daar gaan we het straks over hebben. Verder hoor ik weer, zat ik een interview met Sam Altman te luisteren. Die zei van, ja, er gaat van alles veranderen. Over een jaar is de wereld weer anders en we gaan nog keihard accelereren. Daar schrok ik van. En wat ik dan ook nog eens las, was dat er een nieuwe benchmark weer was gehaald. En het interessante hiervan was dat ze 4 jaar geleden dachten ze dat ze deze benchmark over 22 jaar zouden halen. 3 jaar geleden dachten ze dat ze die benchmark over 10 jaar zouden halen. Dus daar zit al een heel groot gat tussen. 2 jaar geleden dachten ze dat het nog 6 jaar zou duren. Vorig jaar dachten ze dat het nog 3 jaar zou duren.
En nu denken ze 2 jaar, 1 jaar?
En nu zijn we er.
Altza.
Ja, maar volgens mij geeft het aan hoe slecht we kunnen inschatten hoe hard het allemaal gaat. En ik heb dat zelf ook weer eens weer met experimenten met mijn advanced voice model, waar ik nog verder mee aan het spelen ben. En Notebook LM, waar we het al eerder over gehad hebben. Er gebeurt zoveel. En ik zit echt helemaal, ik zit in mijn bubbel, maar er gebeurt ongelooflijk veel. En ik heb nog eentje, Marcel. Ik heb een nieuwe app op mijn telefoon. En die neemt de audio meteen op bij alle meetings. Die transcribeert het meteen, dus automatisch. Dat zet hij dus op, daar kan ik online bij. En dan kan ik dus meteen na mijn meeting, kan ik in 2 minuten, heb ik de notulen of de samenvatting van het gesprek. Bizar.
Tom, rustig jongen.
Het is echt gekke werk.
Nou, het is een bekend fenomeen in de psychologie, dat een ontwikkeling die niet lineair verloopt, maar exponentieel, die is voor mensen eigenlijk nauwelijks te bevatten. Even een beroemd voorbeeld van een inschattingsvraag. Stel je een vijver voor, Tom, en daar groeien algen in. En iedere week verdubbelt de hoeveelheid algen. Tot in bijvoorbeeld op week 30 de vijver is volgegroeid. Als je dan de vraag stelt, wanneer was de vijver half vol? Dan gaan mensen nooit zeggen de week daarvoor, terwijl de week daarvoor is. En dat is het antwoord. Dat kunnen mensen gewoon heel moeilijk bevatten. Dus ik denk dat een beetje, weergeeft wat jij voelt.
Ja, dat geeft wel aardig weer wat ik voel inderdaad. En Wat ik dan er interessant aan vind, is we hebben het ook al vaak over van, hey, er gaat nog zoveel veranderen, die techniek gaat nog zoveel beter worden, dus dat onderwijs gaat nog heel veranderen, maar we zitten er al middenin. Dat is wat ik ervaar.
Oké. Maar wel vanuit je bubbel.
Zeker vanuit mijn bubbel. Absoluut.
Er zijn verschrikkelijk veel docenten en ook studenten en leerlingen die daar dagelijks echt nog niet zoveel van merken.
Ja.
Dus wij zitten een beetje in de pioniershoek, zeg maar.
Ja, nee, hey. Absoluut. Hey, dat was even mijn spuit. Fijn dat dat even mocht. Marcel, heb jij nog nieuws?
Nou, we hebben het natuurlijk vorige week gehad over de Advanced Voice Mode. Eigenlijk het trucje van ChatGPT om ChatGPT een stem te geven. Maar niet gewoon een stem, maar een stem die jouw stem ook verstaat. En die niet eerst vertaald wordt naar platte tekst en dan weer terug naar een stem, maar die met je praat alsof het, zeg maar even, een mens is. Nou, we hebben ook gezegd, dat mag eigenlijk nog niet in Europa, maar met een VPN kun je daarmee spelen. En dat gebeurt. En denk ik, gisteren is er een bijeenkomst geweest voor de ontwikkelaars van OpenAI. En daar hebben ze gezegd, hey, we geven dat vrij, dat model. Iedereen mag dat gebruiken als je zelf apps gaat bouwen. Dus mijn voorspelling is dat het zo krachtig is dat je over niet al te lange tijd in heel veel verschillende apps diezelfde stemmen tegen gaat komen en diezelfde functionaliteit.
Taalonderwijs, apps, zo. Gaaf hoor.
Gaan we zien. Hebben we het ook al over gehad natuurlijk een paar afleveringen geleden. En vorige week hebben we ook ChatGPT even in de uitzending gehad voor degenen die dat hebben geluisterd. En toen ik terugkwam, heb ik ook nog een andere podcast geluisterd, Poki. Ook een aanrader, hartstikke leuke podcast. En daarin werd eigenlijk dezelfde demonstratie gegeven, maar zij ging nog een stapje verder. En de manier waarop zij met de Advanced Voice, met chat, omgingen, vond ik niet zo prettig. Omdat ze eigenlijk Advanced Voice bijna als een slaafje behandelden. Doe dit, doe dat. Eigenlijk respectloos. Zou je nooit doen tegen een mens.
Het is toch ook geen mens?
Precies. Maar ja, dan is de vraag, moet je het niet toch als mens behandelen? Want stel dat je de hele dag tegen je digitale assistent op een manier aan het communiceren bent die je eigenlijk niet wenselijk is als je dat tegen een mens gaat doen. Ga je het dan niet ook tegen je buurman en buurvrouw doen? Raak je er niet aan gewend, zeg maar, om zo om te gaan met die technologie? Dat was mijn vraag.
Ja, ik vind het ook een hele goede vraag. Mijn eerste gedachte is van, nou, niet per se. Ik kan dat wel aardig uit elkaar halen, denk ik.
Oké.
Ja, moet wel ook erbij zeggen, ik ben best wel aardig ook tegen AI, omdat dat voelt logischer voor mij. Maar...
Precies. Ja. Dus ik hoorde iemand in mijn ogen niet zo aardig zijn tegen AI en ik kreeg empathie met de AI. Ik vond het sneu en zielig eigenlijk. Ik dacht, oh, dat kun je het niet maken. Mm-hmm. Maar dat is een verhaal. Er is nog iets wat te maken heeft met Advanced Voice Mode en dat is eigenlijk mijn eigen ervaring. Want mijn voorspelling was en is dat, ondanks dat Advanced Voice Mode eigenlijk geen extra intelligentie met zich meebrengt, het model daarachter is eigenlijk hetzelfde, is niet slimmer, dat het toch het werken met AI in het onderwijs veel gaat versnellen, dat het een behoorlijk impact gaat hebben, omdat ik denk dat het laagdrempeliger is. En ik zat gisteren thuis met mijn vrouw op de bank, in ons opkamertje, en mijn dochter zat in de woonkeuken, zat haar biologiehuiswerk te maken,
mm-hmm.
Tweedejaars hier. En af en toe roept ze dan een vraag van, dat staat niet in het boek. Pap, weet jij dit? Mam, weet jij dat?
Ja.
Nou, dat is hartstikke gezellig. En op een gegeven moment dacht ik, er worden heel veel vragen. En ik weet eigenlijk ook niet alle antwoorden, eerlijk gezegd. Dus dan dacht ik, ja, die ga ik even opzoeken. En toen zag ik dat voice mode icoontje. En ik dacht, hey, mijn dochter heet Lucy. Hey Lucy, praat maar met ChatGPT. En dat ging ze doen. En dat bleef ze maar doen, zeg maar. Ze was daar heel enthousiast over. En ik vroeg haar naar de rand van, goh, je hebt ook al ChatGPT, je mag het ook gewoon intypen, maar dat doe je eigenlijk bijna nooit. Dus nee, ja, dan moet ik het lezen en intypen, maar ik vind luisteren gewoon fijn en ik vind praten gewoon fijn. En ik vind het ook fijn dat ik naderhand, want dan verschijnt de tekst gewoon in beeld, dat ik dan nog even na kan lezen. Dus dan dacht ik, hey, dat is gewoon een live demonstratie in het inimini van de kracht die zo'n systeem heeft en gaat hebben, denk ik, in de praktijk.
Ja, dus het voelt gewoon heel natuurlijk.
Juist.
Ja, en daar ben ik ook deze week nog mee bezig geweest met die AI-docent. Dus ik liet vorige week volgens mij ook al iets horen over dat ik Aisha, economie en dan in die voice model. Ja. Daar ben ik wat verder mee gaan experimenteren. Nou, en dat is ook weer een deel waarom ik het wil hebben straks over, gaan docenten dan misschien vervangen worden?
Grote ik word zenuwachtig. Hebben we nog ander nieuws, Tom?
Ik wil het nog even kort hebben over onze sandbox die wij gaan opstarten binnen onze academie. Dus we hebben het al eerder eventjes gezegd dat wij, dat ik met afstudeerders aan de slag ga, maar wij gaan dit groter oppakken.
Volgens mij hebben we afgelopen week, Tom, een voorstel gedaan een projectplan geschreven om dit studiejaar met de beide opleidingen van de academie, met afgevaardigden van alle jaarlagen, bij elkaar te komen. En gewoon eens te kijken welke aspecten van AI zijn nou toepasbaar, verrijken het studeren. En daar is gewoon met al die studenten mee gaan experimenteren en ook met studenten over gaan praten. Interviews houden, met elkaar bezig zijn op dat thema.
Ja, ja, en jij zegt welke verrijken. Ik zou er ook wel willen achterkomen welke verarmen nou, dus waar moeten we voor oppassen?
Ja, ja, zo zit mijn hoofd in elkaar. Ik zie altijd kansen. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk, en studenten zijn daar in het algemeen best wel eerlijk over, van ja, dit was niet zo handig van mij, want ik heb er eigenlijk niks van geleerd. Het was wel handig omdat ik er weinig tijd aan heb hoeven te besteden. Dus dat gaan we er ongetwijfeld ook uithalen. Ik heb daar heel veel zin in.
Ja.
Eigenlijk tijd voor het in de praktijk testen van allerlei toepassingen.
Precies, dat, daar doen we het allemaal voor volgens mij. Laatste, Marcel, jij hebt er nog eentje.
Ja, ja, we hebben een paar afleveringen geleden hebben we gesproken over de EU AI Act. Zeg maar de regulatie vanuit Europa op het gebied van AI.
Komt er steeds makkelijker uit, hè?
Ja, ja, ja. Dit, god. Ik weet niet of Advanced Voice Mode me daarbij helpt, maar ik kreeg het er nu in één keer uit. Nou is er in Amerika ook sprake van regulatie, alleen daar is het federaal, dus op het landsniveau nog niet zo ver. En dus gaan al die, die staten dat zelf bedenken. En daar zijn heel veel AI-bedrijven die in California wonen met hun bedrijf. En daar is een belangrijke wet die voorlag aan de gouverneur. En dat heet SB 1047. Dat is veel over te doen in Amerika, in onze bubbel dan.
Ik denk dat we de details kunnen skippen, hoor.
Precies. En ja, ik moet toch even de naam noemen. En wat die wet eigenlijk voorschreef was twee dingen. Eén is, je gaat eigenlijk, net zoals in Europa, zaken eigenlijk al verbieden of bijna tegenhouden voordat ze er zijn. Voordat je weet hoe het gaat uitpakken. Met het idee, wellicht gaat het veel schade berokkenen. En in de tweede plaats, en daar was veel over te doen, ze hadden in die wet opgenomen dat op het moment dat jij schade berokkent met AI, dat het technologiebedrijf die dat AI, die AI aanbiedt, verantwoordelijk wordt gemaakt. Dus je krijgt dan, als je Google bent en iemand gaat met jouw chatbot allerlei schade aanrichten, dan wordt Google beboet. En dat leek mij een beetje hetzelfde als de fabrikant van de hamer beboeten, omdat er een of andere idioot met een hamer op andermans hoofd slaat. Vind je dat een goede vergelijking, Tom? Of pak ik het dan weer veel te kort door de bocht?
Ik vind dat een goede vergelijking. Alleen is een hamer iets heel kleinschaligs. En ik heb het gevoel dat AI zoiets krachtigs is als dat, als je dat verkeerd gebruikt. En als daar helemaal geen guardrails op zitten, dat daar hele slechte dingen mee gedaan worden. Dus ik vind het principe, ben ik het met je eens, maar ik zie AI toch wel echt als iets heel anders dan een hamer.
Ja. Ja, dat klopt. Dat was ook te kort het bord. Maar kan de vergelijking nog wel verder oprekken, ja, maar dat doen we een andere
maar,
keer.
Maar dat was dus niet doorgegaan.
Dat is dat had ik nog niet eens verteld. De gouverneur die heeft een veto gehouden. Nou, er is veel over te doen geweest, maar voorlopig is die wet er nog niet.
Ja. Check. Zullen wij doorgaan, Marcel?
Het gevreesde onderwerp van de dag.
Ja. Voordat we daarheen gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek dan aivoordocenten.com.
Ja, en ten aanzien van de sponsoren. We hebben besloten in verband met de hoeveelheid onderwerpen dat we de sponsoren deze keer overslaan.
Heel goed, mooi. Marcel, we gaan naar het hoofdthema. En dit is een sappige, dit is een pittige. Hiermee gaan we misschien geen vrienden maken. Wij krijgen eigenlijk altijd wel, als wij de AI-docenten laten zien, krijgen we wel vaak de vraag van, hey, worden docenten dan vervangen door AI? Eigenlijk is altijd ons standpunt geweest een hele harde nee. AI kan in principe een hele hoop, maar vooral op kwalificatieprincipe. Dus we kennen BISTA, kwalificatie, subjectivering en socialisatie. Die laatste twee, daar kan AI gewoon heel erg weinig in. In kwalificatie kan die wel wat, maar kan die ook nog echt geen docent vervangen. Maar nu de ontwikkelingen zo hard zijn gegaan en er zijn ook een paar dingen die deze week weer zijn voorgevallen, ga ik toch mijn mening daar een beetje in veranderen. En ik bevind me hier op heel erg glad ijs, want ik denk dat er heel veel docenten luisteren. Overigens ben ik ook zelf docent, dus ik vind het zelf ook heel eng. Maar ik acht de kans niet meer 0% dat wij vervangen worden.
Nou, mooi dan, Tom. Ik ben nog een jaartje of 18, 19 werkzaam, als het goed is. Het liefst in het onderwijs. Wanneer Kan ik met vervroegd pensioen?
Ja, nee, daar durf ik geen antwoord op te geven. Maar eerst dacht ik gewoon dat echt geen enkele kans was dat dit zou gebeuren. En laat me even vertellen wat ik deze week weer heb meegemaakt. Eén ding was dat Bill Gates een interview gaf. En hij vertelde dus dat één van de dingen die heel erg gaan veranderen is precies waar we het over hebben. Gepersonaliseerde onderwijs door AI. Tutoren. Hij neemt niet dat woord in de mond, maar daar komt het wel op neer. En de interviewer die lacht hem eigenlijk een beetje uit. Van ja, dat kan toch helemaal niet. Mensen zijn sociale wezens. En hij werd eigenlijk gewoon een beetje uitgelachen. En toen moest ik meteen terugdenken aan, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar een paar decennia terug ging Bill Gates uitleggen wat het internet was. En toen ging die interviewer, die ging hem volledig belachelijk maken. Een paar jaar later was het toch wel heel erg anders. Dus daar moest ik aan denken. En het tweede was die notebook LM, waar wij het al eerder over hebben gehad. Dat is zo bizar goed, Marcel. Je gooit er een...
Kun je nog even uitleggen voor degenen die dat niet gehoord hebben, wat dat is?
Ja, dit is van Google en je kan daar een notebook aanmaken. Dat is een soort van project en dan kan je allerlei databestanden ingooien. Dus je kan er PDF-bestanden ingooien, je kan er YouTube-video's ingooien, audiobestanden, websites. Het is heel erg handig. Dan kan je daar van alles over vragen of je kan het samenvatting laten maken, dat soort dingen. Maar je kan er ook een podcast van maken. En vooral die functie, elke keer weer als ik dat hoor, dan denk ik van wow... Hoe ver zijn we opeens met deze technologie? Ik wil iedereen nog eventjes aanraden. Van als jij een universiteitsdocent bent of een hbo-docent... en je geeft je studenten een paper dat ze moeten lezen... geef ze dan altijd dit mee, zo'n podcast. En als je die allebei doet, ze lezen hem en ze luisteren die podcast... en die podcast is maximaal 10 minuutjes meestal... dan hebben ze echt een veel beter begrip. Dit is een hele leuke manier om gewoon direct al in te zetten. Maar dit is zo absurd goed, Marcel... dat ik met jou heel graag die discussie aan wil gaan van... hey, waar ligt dan de echte toegevoegde waarde van de mens?
Oké, maar dan heb je... overigens zou ik de student dat meegeven, de tip. De docent ook, maar ik zou zeggen... beste student, gebruik notebook LM... stop de spullen erin van je cursus en later een podcast van maken. Dat lijkt me nog veel handiger.
Namelijk, je kan ze dat ook aanbieden als docenten.
Zeker. Antwoord op jouw vraag. Ik denk dat je leren reduceert tot kennis opdoen. Als je zegt, ja, daar is AI heel goed in, geloof ik meteen. Dat is een AI-tutor. Die kan jou best, misschien nog wel beter, 24/7 ondersteunen... bij het aanleren van kennis op alle kennisniveaus die je maar kan bedenken. Denk ik. Op het moment dat het gaat over leren in de meer brede zin, en je noemde Wista al, dan zeg ik, ja, maar wacht eens even, ik ben als docent toch sociaal. Ik zie toch meer, mijn rol is toch, gaat toch verder dan het alleen maar uitleggen van theorie. Ik zie mijn leerling toch of mijn student toch in veel bredere context.
Mm-hmm. Heb ik twee antwoorden op. Eerste is wat we zagen met corona. We zagen daar dat iedereen opeens digitaal moest gaan leren en we zagen de motivatie enorm kelderen. En dat is iets van wat je zegt van hey, dat is die sociale aard die er is, we moeten ze kunnen motiveren, daar hebben we mensen voor nodig. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik denk dus dat AI dat wel kan gaan overnemen. We hebben die Advanced Voice Mode waar we het net over hadden, die is nu zelfs nog eigenlijk verslechterd ten opzichte van het model wat ze eigenlijk hebben, omdat ze anders denken dat mensen er verliefd op worden en al dat soort zaken. Dus we zijn eigenlijk al verder dan we nu hebben gekregen. Dus ik denk dat die stap eigenlijk... ik denk dus echt dat die stap te doen gaat zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook al gezien dat die Turing-test gehaald is, dus dat we soms niet meer AI kunnen onderscheiden van mensen. En we weten bijvoorbeeld ook al bij artsen, daar hebben ze, er was dan nog wel de chat-gedeelte, dus niet met voice, maar dat ze de chat-responses van een AI vriendelijker, menselijker, leuker vonden dan die van een echte arts. Dus daar zit volgens mij dat stuk al in van, hey, volgens mij gaan we dat kunnen we bereiken. Dan zeg jij nog als tweede, dat ik vooral op kwalificatie focus, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik denk ook nog wel deels van wie iemand is, dus die subjectivering, maar socialisering van hoe je in een groep gaat, dat kunnen we totaal niet met AI doen. Dus daar zou een plek als een school veel meer in moeten Dan moeten we veel meer daarheen. Hoe we dat gaan doen, dat zou dus heel erg anders zijn. Want nu is dat echt een ondergeschoven kindje. Ik zie onderwijs vooral dat we ons focussen op punten, examens halen, dat soort zaken. Vind ik overigens een slechte zaak.
Oké. Maar kijk, je zegt kwalificeren, check. Ja. We doen er een stem in en dan heb je gewoon een vervanging. Ga maar te snel, ga maar te ver.
Mm-hmm.
Ik gebruik veel AI, ook in mijn werk, in de voorbereiding, in mijn lessen. En op het moment dat ik het op microniveau doe, en er bijvoorbeeld in Google's LM Notebook mijn stof stop, of in ChatGPT of in Claude, en ik zeg, ik wil een les voorbereiden, of ik wil ideeën over de les of werkvormen, dan kan die dat heel erg goed. Dat helpt mij ontzettend. En als die mijn stem heeft, dan zou die het ook nog wel kunnen uitleggen en misschien nog wel kunnen uitvoeren. Maar als ik op cursusniveau ga nadenken of op curriculumniveau, wat er dan in het hoofd van een docent zit aan kennis over wat er allemaal nodig is om goed onderwijs te geven, ja, dat zie ik een AI zomaar 1, 2, 3 niet doen. Dat is zo verschrikkelijk complex. Daar heb je niet voor niks 4, 5, 6 jaar opleiding voor nodig en het liefst ook nog wat ervaring. Dat kan je niet vangen met het trainen van een netwerkje.
Nou, ik vind dat je een heel goed punt maakt hoor, Marcel. En ik heb heel lang gezegd dat het gewoon onmogelijk was. En mijn punt is nu ook dat ik niet meer denk dat het onmogelijk is. Dus ik wil ook niet zeggen dat het sowieso gaat gebeuren. Maar wat jij nu benoemt, en dan denk ik van, hey, die technologie gaat zo ongelooflijk snel vooruit. En wat we ook op het begin al zeiden, we kunnen niet eens inschatten hoe hard dat gaat. Dan denk ik toch dat we op een gegeven moment toch een AI-bot kunnen krijgen die, nou, die 6 jaar opleiding ook in zijn kennisbank hebt. Die gewoon gaat kijken naar, hey, hoe doet de allerbeste docent dat? Dat als best practice nemen, daarvan gaat leren. Ik denk dat het op den duur toch misschien mogelijk is. Ik zeg niet dat ik het met zekerheid weet, maar ik wil heel graag de onmogelijkheid. Ja, zo zie ik het niet meer.
Ja, nou ga ik even een beetje met je mee.
Ja.
Want we spelen het spel hier natuurlijk. Hè? Ik denk intuïtief en gevoelsmatig. Het werk is zo complex, de mens is zo complex. Alles wat je meeneemt aan je ervaring en je gevoelens, je emoties, dat neem je allemaal mee in je lesgeven. Dat kan niet zomaar in zo'n neuraal netwerk. De andere kant is, en dat zeg ik eerst de ene kant, want dan ga je AI eigenlijk antropomorfiseren. Dan ga je te veel denken alsof het een mens is. En dat is het niet. Maar ik had laatst een discussie met onder andere jou, Tom, en nog iemand anders. En die gaf ook dat argument. En toen zei ik, ja, maar je moet jezelf ook niet overschatten. Dus je moet eigenlijk de mens ook niet antropomorfiseren, als het ware. Want wij zijn toch ook voor een belangrijk deel reflexmachines die eigenlijk getraind, onze neurale netwerken worden ook maar getraind op onze omgevingsprikkels. En daar doe je ook reflexmatig een hele hoop, vertoon je ook een hele hoop gedrag mee. Dus fundamenteel is dat niet anders. En wat ik dan zou willen toevoegen is dat tot nu toe in het informatietijdperk, misschien zijn we al in het intelligentietijdperk aan het aankomen, zeiden we vorige week, maar laten we zeggen, het informatietijdperk, is het keer op keer gebleken dat iemand zegt, dat kan een computer niet. Dan wordt er gewoon meer computerkracht tegenaan gegooid en dan kan een computer het wel. En dan zeggen we, ja, maar daar is de snelheid tekort voor en 3 jaar later is de snelheid zo opgevoerd dat het wel kan. Dus ja, als je die lijn doortrekt, dan moet ik de logische conclusie nemen dat je een heel eind gelijk zult hebben. Maar toch voelt het niet zo.
Zo voelt het helemaal niet. Ik kan het me niet voorstellen, Marcel. En dat is ook een beetje het vreemde van deze gedachtegang. Ik kan me niet voorstellen dat ik word vervangen door een AI-docent. Ik vind mezelf een goede docent. Ik mag hoop dat ik dat mag zeggen van jou. En ik heb het gevoel dat dit zo'n complexe manier is dat gewoon niet gerepliceerd kan worden, hoe ik dat aanpak, hoe ik die studenten motiveer, die groepsbinding, hoe al die moeilijke dingen. Ik kan het me op dit moment eigenlijk niet voorstellen.
Nee, maar dan zeg je dus eigenlijk, ik kan me niet voorstellen, dat is iets magisch.
Ja.
Want als het niet iets magisch is en je kan het vangen, zeg maar, dan kan het ook in een model, in een neuraal netwerk. He, dan moet je het netwerk wel ogen geven en oren en nog veel meer training en misschien ook stage laten lopen in de klas. Dan heb ik nog iets, maar dat is misschien ook meer een gevoelskwestie van de leerling, van het perspectief van de student of de leerling. Ik zou het hartstikke fijn vinden als ik een cursus doe of een opleiding doe en ik heb 24/7 een zwoele stem in mijn oren die mij precies uitlegt wat ik wil horen. Maar ik zou het toch wel heel kaal vinden, coronakaal zeg maar, als ik niet ook zo'n contactmoment heb, al is het maar 1 of 2 keer in de week, met een levende docent die ik in de ogen kan kijken. En die aan mijn ogen ziet, hey, gaat het wel goed met je? Of hoe is het met je? Of wat wil je? En ja, dat kan je allemaal wegreduceren met een gesprek met een chatbot, zeg maar. Ja. Maar dat, lijkt me toch een fundamenteel gemis.
Ik dacht dat je argument de andere kant op zou gaan. Ik zou het denk juist vooral missen om erover te sparren met andere mensen. Dus andere leerlingen of studenten, niet per se die docent.
Oké, maar ja, sparren kan ik. Kijk, Advanced Voice Motor kun je er ook 3 van maken. Dat hoor je in die podcast. Hè? Dus je kan sparren, ja. Eindeloos sparren met AI. Ja. Over inhoud en over van alles. Maar het de mens in de ogen kijken. En ik zit op de ALO. Gewoon even aanraken. In een les, zeg maar, in een sportles. Dat contact, zeg maar, voelt voor mij heel fundamenteel.
Ja. Eens. Eens.
En stel dan, ja, dan ga ik hem even doortrekken. Oké, als we die lijn doortrekken, dan daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad in onze podcast. Maar de robotica, de hardware, zeg maar, om die software, die AI-software, een lichaam te geven, die gaat ook exponentieel. Je krijgt de ene na de andere week weer een nieuw voorbeeld van robots die dit kunnen, robots die dat kunnen. Op het moment dat je een robot krijgt die jou in de ogen kijkt, en die ze mooie menselijke zachte uitstraling, een beetje Mickey Mouse uitstraling heeft. Zou dat niet genoeg zijn? Volgens mij zijn er al films van gemaakt, toch?
Nou, volgens mij gaan we dat nooit in Europa krijgen. Maar dit voelt als zo'n andere wereld. En ook robotica, het is ook een reden waarom we het niet bespreken eigenlijk in die podcast. Omdat dat voor mijn gevoel echt nog verder weg is. En ik vind dat we dichter bij de praktijk moeten blijven. Dus die robots, dat die daadwerkelijk in de klas staan, nou, dat zie ik echt nog niet in de komende tijd vormen. Maar dat, zeg maar, AI-docenten, die zijn er, die krijgen binnenkort een stem. Die gaan steeds beter worden. Dat zit er heel erg snel aan te komen. En dan heb ik het gewoon over, ja, deels zijn we er nu al mee bezig. En in 2025 gaan we er enorme stappen in maken. Dus ja, over robots, dat klinkt echt als een enorme toekomstbeeld. Maar ja, AI-docenten die steeds belangrijker worden. En op het begin gaan we die echt als tool inzetten. Begrijp me niet verkeerd. Dat is gewoon een hulpmiddel die een docent kan ondersteunen bij verschillende taken. En die leerlingen kan helpen om beter te leren. Maar op den duur gaat het steeds meer taken overnemen. En dan moeten we gaan nadenken van, hey, hoe ziet dat onderwijs er nog uit?
Ja, ik denk dat ik het daar met je eens ben. En misschien komen we dan veel meer tot de kern van wat onderwijs is. En hebben we nog niet eens de vraag behandeld, waar leiden we dan voor op? Want als de docent vervangen kan worden, dan kunnen heel veel banen vervangen worden, denk ik, door AI waar wij nu voor opleiden.
Ja. Dus dan krijgen we een hele andere discussie.
Dat is weer een hele andere discussie. Ja. Maar ik heb het gevoel dat we de uitdaging van alle kanten bekeken hebben.
Ja.
En ik was heel ongerust over de aard van het gesprek. Maar nu ik er zo wat langer en hardop met jou over na heb gedacht, heb ik het idee, nou, laat maar komen. Ik denk dat eerst een verrijking zal zijn en dat er nog voldoende discussies tussen het moment zitten van vervanging en nu, waar we allemaal aan mee mogen doen.
Ik denk hier dus heel anders over, Marcel. Als ik hierover nadenk, en ik denk dus, het uitgangspunt is eigenlijk dat ik zeg van, het is niet meer onmogelijk dat dit gaat gebeuren, dat wij als docenten worden vervangen door AI-docenten. En ik word daar heel bang van. Ik wil daar eigenlijk niet van. Ik ben docent. Docent zijn is een deel van mijn leven. Ik vind dat heel erg leuk. Dat is iets wat me gewoon heel erg dicht bij het hart staat. En dat ik misschien wel overgenomen kan worden door een AI, vind ik echt een verschrikkelijk idee. Dus ik vind dit helemaal geen fijne gedachtegang.
Oké. Nou, dan beleven we het gesprek op 2 manieren.
Ja.
Ik zie altijd kansen en ik denk, nou, zo'n vaart zal het niet lopen. En er is een theoretische kans. Ik ga rustig naar huis.
Ja, maar ik ben 33, hè?
Dat is een beetje een pijnlijke opmerking. Ja.
Nee, ja, maar serieus, als dat op deze manier doorgaat met die ontwikkeling, dan ben ik op mijn 67 echt geen docent meer. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. En dat vind ik een hele vreemde gedachtegang. En dat gaat echt nog wel een tijd duren, gelukkig. En er zitten heel veel tussenstappen in en zo. Dus ik probeer daar niet te veel over na te denken. Maar ja, die onmogelijkheid, die is echt weg.
Ja.
Wil je nog positief afsluiten, alsjeblieft, Marcel?
Ja, ik heb nu 2 keer een poging gedaan, maar jij trekt hem elke. Jij wil graag in de put zitten, jongen. Nee, volgens mij gaan we terug naar het hier en nu. We gaan morgen gewoon weer lesgeven. En dan staan we voor studenten. En dan is AI een heel krachtig tool waar ik in ieder geval heel vrolijk van word.
Ja.
Zo zie ik het.
Zeker. Wat gewoon heel veel positieve impact kan hebben als we dat goed inzetten in ons onderwijs. Nou, dames en heren, dat was hem dan weer voor deze week. Tot volgende week en vergeet niet,
een beetje bang zijn, niet bang zijn, gewoon doen.
Dag.
Welkom!